Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefden, genade zij u in vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten we deze eredienst voortzetten, hier in de kerk en ook het deel van de gemeente wat met ons verbonden is thuis, door met elkaar te gaan zingen van Psalm 116. En daarvan zingen we het 11e vers. Laten we met elkaar zingen Psalm 116 en daarvan het 11e vers. We lezen deze morgen de wet van de Heere onze God uit Exodus 20 en we horen ook de samenvatting die onze Heer Jezus Christus daarvan gaf. Aansluitend zingen we met elkaar uit Psalm 139 en daarvan het 7e vers. Psalm 139 en daarvan het 7e vers. In de verkondiging zal het deze morgen gaan over Jona. Jona 1. En Psalm 139 komt op een bepaalde manier terug in die geschiedenis. Want in Psalm 139 gaat het erover dat hoe ver we ook bij de Heere vandaan vluchten, Hij ons altijd weer kan vinden en naar ons op zoek is. En dat zullen we ook zien in de geschiedenis van Jona, die wegvlucht voor de Heere, maar de Heere die hem weer vindt. Daarom zingen we Psalm 139 vers 7 in antwoord op de lezing van de Heilige Wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Toen een fariseer eens aan de Heer Jezus vroeg, Rabbi, wat is het grootste, het belangrijkste gebod van heel de Torah? Toen antwoordde de Heer Jezus en hij zei, Hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is één. En u zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijkend is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Voordat we het woord openen, willen we bidden om de leiding van de Heilige Geest in de opening van het woord. Laten we bidden. God van Abraham, Isaac en Jacob, God die u verbond houdt, u die wij onze Vader mogen noemen in de Heer Jezus Christus. Wij danken u dat het zondag mag zijn en dat we op deze eerste dag van de week, de opstandingsdag van u, o Heer Jezus Christus, hier samen mogen zijn in uw huis. Om zo, Heere, deze week die begonnen is, in te gaan vanuit de echte rust die alleen in u te vinden is. En Heere, dan kent u ons. En u weet hoe we hier zijn of hoe we thuis verbonden zijn. U bent degene die ons kent vanaf onze eerste levensstond. En Heere, u hebt het zo gemaakt dat we deze morgen hier in de kerk zijn. Dat is uw wil. Zo leidt u ons leven. Want Heere, wat kunnen we daar vaak moeilijke gedachten over hebben? En wat kunnen daar een vragen zijn over hoe u het leven leidt? Maar Heere, deze morgen hebt u ons geleid naar uw huis. En u spreekt een woord tot ons. Heere, doe het ons ervaren dat het woorden van u zijn. En als we het niet ervaren, Heere, breek dan door onze eigen ervaringen heen. Want die zijn zo vaak zo vol van onszelf. Zo vaak zo vol van het leven van morgen. De zorgen en de menigvuldigheden van dit leven. Wat kunnen we vol zijn? Wat kunnen we druk in ons hoofd zijn? En Heere, dan geven we u er soms nog de schuld van ook, dat het aan u ligt dat u niet tot ons spreekt. Maar Heere, wij belijden u deze morgen dat wij zondaren zijn. Zondaren die onszelf voortdurend op het oog hebben. En die veel te weinig het oog op u slaan. Die u niet de eer toebrengen die u toekomt. Die met onze naasten niet omgaan zoals u, Heere, dat van ons vraagt. In het licht van uw heilige wet, Heere, komen we tot u als ootmoedige mensen. En maak ons door uw heilige geest ook ootmoedig. Maak dat het geen woorden zijn die we spreken of die we alleen horen. Maar werkt u krachtig door uw geest. Opdat we voor u op de knieën komen, Heere. Dat het bij ons zo zal gaan zoals dat uiteindelijk ook met Jona gebeurt. Die ter midden in de storm op de knieën komt. En dat moet uitzeggen dat hij het van u verwacht. O Heere, schenk dat in onze levens dat deze morgen voor het eerst en opnieuw mag gebeuren. Want wij belijden u dat wij van die weglopers zijn, van uw genade. Wij belijden u, Heere, dat als we stilgezet worden, ook door de omstandigheden van het leven, dat we maar zo weer doordraven. En altijd maar weer bezig zijn met de dag van morgen. In plaats van, Heere, elke dag met u te leven. Vergeef ons onze zonden. Heere, zie ons toch niet aan in onze eigen schulden, maar zie ons aan in het bloed van uw lieve Zoon, onze Heere Jezus Christus. O Heere, breng ons daar deze morgen en ieder in de kerk. Jongens en meisjes, die jonge mensen en die volop in het leven staan, in de drukte van het bestaan, in een gezin of misschien niet meer. En die nog volop in het werk zijn of juist niet meer. Heere, we hebben zo allemaal onze bezigheden, onze drukten. Maar Heere, geef dat we deze morgen worden stilgezet. En leren luisteren naar uw stem. Uw stem in het woord, Heere, dat die ons mag leiden deze morgen. Wij bidden u of u krachtig wilt werken door uw heilige geest. En of u in ieder van ons wil aanraken. Ga de rijen door, Heere. Schenk uw genade. Schenk uw zegen. Ja, onverdiend van onze kant. Maar Heere, als we hebben gezien. En als we dat ook deze morgen opnieuw mogen horen. Wat u hebt gedaan, Heere Jezus. Om ook de weg te openen. Dat u uzelf hebt overgegeven voor zondaren. Heere, schenk dat deze morgen er dan geen zondaar is die kan zeggen het is niet voor mij. Dat er geen zondaar is die zegt ik ben te slecht. Maar Heere, dat er ook geen kerkmens is die denkt ik ben te goed. Maar dat wij allen op de knieën voor u komen. En u de eer toebrengen die u toekomt. Ja Heere, laat het zijn dat ons leven mag uitlopen tot een lofzang voor u. Wat is dat nodig in deze tijd waarin wij leven? Een tijd die gebukt gaat onder de angst die er is voor het coronavirus wat opnieuw in ons land rondgaat. En waarbij er velen besmet zijn. Angst hoe het verder moet met onze maatschappij, met onze economie. Hoe alles moet gaan, ook in de kerk. Het is moeilijk. En Heere, wij merken ook dat het een geestelijke strijd is als we bemerken dat de boze erop uit is om de vormen van gemeenschap die er zijn kapot te maken, dat het niet kan. O Heere, wij bidden u dat uw gemeente ondanks alles tegen de storm in mag groeien en bloeien. En Heere, dan mogen we toch pleiten, niet op onze inzet, maar op wat u gezegd hebt. En zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld. En Heere, nu we door de barensnoden van de eindtijd heen gaan. En als we proeven dat onze wereld schudt op haar grondvest. En als we ook bemerken, Heer, en als we het niet bemerken, geef ons dat te bemerken. Dat u uw wederkomst aanstaande is. Heer, maak ons gereed om u te ontmoeten. En Heer, geef ons een geest die gericht is op u. Een hart wat verlangt naar u. Ja, Heer, dat bidden we voor ieder van ons. Heer, ga zo met ons in deze dienst ook. Willen we u vragen of u wilt zijn met de organist. Geef alles wat nodig is in het bespelen van het orgel. We bidden of u wilt zijn met de koster. Geef ons een ongestoorde dienst. En die ambtelijke dienst hebben, zegen ook hen. Zegen zo hen die ook allerlei taken in of rondom deze dienst hebben. Wat is er veel te regelen ook in deze tijd. Heer, wij leggen zo alles voor u neer. We bidden ook in het bijzonder voor de luisteraars thuis. Als een van de drie delen van de gemeente kon opkomen deze morgen. En de andere deel van de gemeente verbonden is thuis via de media. Heere, wij bidden u dat het woord daar ook kracht mag doen. En we bidden u, Heere, om een verlangen naar uw woord. Ook als het niet eenvoudig is om thuis keer op keer mee te luisteren. Als het allemaal niet zo makkelijk gaat met het stilzitten op de bank. En als de concentratie zo gaandeweg de tijd wat weg lijkt te eppen. O Heere, schenk dat daar ook uw woord gehoord mag worden. Ga zo door, Heere, met uw gemeente hier. Zo leggen we alles neer in uw hand. Biddend, Heere, of u zelf uw woord wilt openen. En krachtig wilt werken door uw Heilige Geest. Dat smeken wij van u. Niet uit verdiensten, maar enkel en alleen. Uit genade, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij openen deze morgen het woord van onze God en we lezen met elkaar Jona 1, de versen 1 tot en met 16. We lezen met elkaar de profetie, het Bijbelboek over de profeet Jona, Jona 1, de versen 1 tot en met 16. En het woord des Heren geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai, zeggende, maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, van het aangezicht des Heren, en hij kwam af te Javo en vond een schip gaande naar Tarsis, en hij gaf de vracht daarvan en ging neder in hetzelfde, om met hen lieden te gaan naar Tarsis, van het aangezicht des Heren. Maar de Heere wierp een grote wind op de zee, en er werd een grote storm in de zee, zodat het schip, dacht, dreigde te breken. Toen vreesden de zeelieden en riepen een iegelijk tot zijn God, en wierpen de vaten, die in het schip waren, in de zee, om het van hetzelfde te verlichten. Maar Jona was nedergegaan aan de zijde van het schip, en lag neder, en was met een diepe slaap bevangen. En de opperschipper, de kapitein, naderde tot hem en zeide tot hem, wat is u, gij hardslapende? Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken dat wij niet vergaan. Voort zeiden zij, en ieder tot zijn metgezel komt en laat ons loten werpen, opdat wij mogen weten om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Alzo wierpen zij loten en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tot hem, verklaar ons nu, om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Wat is uw werk en van waar komt gij? Welk is uw land en van welk volk zijt gij? En hij zeide tot hen, ik ben een Hebreër en ik vrees de Heere, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen vreesden de mannen met een grote vreze en zeiden tot hem, wat hebt gij dit gedaan? Want de mannen wisten dat hij van des Heeren een aangezicht vloot, want hij had het hun te kennen gegeven. Voort zeiden zij tot hem, wat zullen wij u doen, opdat de zee stil worden van ons? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. En hij zeide tot hen, neem mij op en werp mij in de zee. Zo zal de zee stil worden van uw lieden, want ik weet dat deze grote storm uw lieden om mijnentwil overkomt. Maar de mannen roeiden om het schip weder te brengen aan het droge, doch zij konden niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij tot de Heere en zeiden, och Heere, laat ons toch niet vergaan, om deze man ziel, en leg geen onschuldig bloed op ons, want gij, Heere, hebt gedaan, gelijk als het u behaagt. En ze namen Jona op en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. Lies vreesden de mannen de Heere met grote vrezen, en zij slachten de Heere slachtoffer en beloofden geloften. Tot zover de lezingen uit het Oude Testament. We lezen nu met elkaar uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie, naar de beschrijving van Marcus. We lezen met elkaar Marcus 4 en daarvan de versen 35 tot 41. Marcus hoofdstuk 4. Vanaf vers 35. Marcus 4 vanaf vers 35. En op dezelfde dag, als het nu avond geworden was, zeide hij, de Heer Jezus, tot hen, laat ons overvaren naar de andere zijde. En zij, de schare gelaten hebbende, namen hem mede, gelijk hij in het schip was, en er waren nog andere scheepjes met hem. En er werd een grote storm van wind en de baren sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd. En hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen, en ze wekte hem op en zeiden tot hem, Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? En hij, opgewekt zijnde, bestrafte de wind en zeide tot de zee, Zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd een grote stilte. En hij zeide tot hen, Wat zijt gij zo vreesachtig? Hebt gij geen geloof? En ze vreesden met grote vrezen en zeiden tot elkander, Wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig bent u, zalig ben jij die het woord van God hoort en dat bewaart in het hart. Amen. Gemeente, namens de kerkraad heb ik nog de volgende afkondigingen voor u. De kerkdiensten, de Deovolente zondag 6 september, is een voorbereiding op het heilige avondmaal. Dominee D. Breuren hoopt in de ochtenddienst voor te gaan in de avonddienst proponent J. van IJsden uit Driebrugge. Deovolente woensdagavond 9 september is er ook een kerkdienst in verband met de voorbereiding voor het heilige avondmaal. Voor deze woensdagavond worden alle wijken uitgenodigd. Afkondigingen. Vanmiddag van 2:30 tot 3:30 is de afscheidsmiddag van de zondagsschool in de kerk. Naast alle kinderen van 4 tot 12 jaar zijn de ouders en opa's en oma's van de kinderen die afscheid nemen ook welkom. Er is geen collecte. Morgenavond is er belijdeniscategorisatie voor degene die Deovolente 11 oktober belijdenis hopen te doen. Aanvang is 8:30 in de pastorie. Vanavond worden allen verwacht uit de wijk van ouderling Nieuwenhuis of ouderling Verhoog. Deovolente aanstaande zondagochtend worden allen verwacht die als wijkouderling hebben ouderling Verdouw of ouderling De Koning. En 's avonds allen uit de wijk van ouderling De Zwart, ouderling Verburg of ouderling Huizer. De inzameling van de gaven voor vandaag. De eerste is noodhulp voor Beirut. Vandaag is de diaconale inzameling van gaven bestemd voor noodhulp in Beirut. Wilt u hiervoor een aparte bankoverschrijving doen met vermelding noodhulp Beirut, omdat dit een speciale doelcollecte is. Zie de kerkbode ook voor meer informatie. En de tweede en derde collecten zijn voor de kerk bestemd. Alle collecten van harte bij u en bij jou aanbevolen. De Heere zegene u en ook uw gaven. Gemeente, laten we nu gaan zingen ter voorbereiding op de verkondiging uit Psalm 107. Psalm 107 is een psalm waarin we onder andere zingen over het stormgeweld en wat dat ons te zeggen heeft. En daarom zingen we ter voorbereiding op de preek uit Psalm 107 en daarvan de versen 12 en 13. Laten we zingen Psalm 107 vers 12 en 13. Gemeente, in de verkondiging staan we stil bij het eerste deel van het Bijbelboek Jona. Dat is Jona 1, de versen 1 tot en met 16. En de preek zijn de drie gedachten. Dat zijn drie kantelmomenten in deze geschiedenis. Ten eerste staan we stil bij de missie van Jona. Ten tweede staan we stil bij de vlucht van Jona. En ten derde bij Jona in de diepte. Die drie kantelmomenten in deze geschiedenis. Ten eerste de missie van Jona. Ten tweede de vlucht van Jona. En ten derde Jona in de diepte. Geliefde gemeente, jongens en meisjes. Misschien speel je wel eens verstoppertje. Ik denk het wel, hè? Ik zie wat jongens en meisjes zo knikken. Ja, leuk spelletje wat je overal kunt doen. En ook in de vakantietijd die weer achter ons ligt, misschien met je broertjes en zusjes in huis, verstoppertje spelen. Een vraag daarbij. Verstoppertje kun je spelen als spel, maar je kunt je ook verstoppen voor je vader of voor je moeder. Omdat je bijvoorbeeld iets gedaan hebt wat niet mocht. Of omdat je misschien een opdracht van je ouders kreeg. Bijvoorbeeld dat je je kamer moest gaan opruimen. Of iets anders, maar je had daar niet zo'n zin in. En je dacht, nou als ik me nou verstop en als ik nou daar ga zitten, dan heeft niemand dat in de gaten. En dan hoef ik het mooi niet te doen. Velen van ons zullen dat wel herkennen. Nou, vandaag gaat het in de Bijbel ook over iemand die een opdracht krijgt, maar die zich verstopt. En het is geen spelletje. En het is niet zomaar iemand die opdracht geeft. Maar het is iemand die zich verstopt terwijl de Heere God hem een opdracht geeft. Het gaat over Jona. En de meeste van ons zullen Jona wel kennen uit de Bijbelverhalen op school en op de zondagsschool en thuis. Maar geroepen gemeente, denk niet dat het vanmorgen alleen over Jona gaat. Want in Jona, deze geschiedenis zien we als een spiegel, zien we ook onszelf. We zullen ontdekken in de verkondiging dat wij zo lijken op die profeet die wegloopt voor de roeping die de Heere voor hem heeft in het leven. De geschiedenis begint in het eerste vers zonder enige aanleiding. Maar het begint bij wat er gebeurt van Gods kant. Kijkt u maar mee in het eerste vers. Het woord des Heeren geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai. Zeggende, maak u op. Ga naar de grote stad Nineveh en preek tegen haar. Want hun boosheid, hun kwaadheid, hun zonde is opgestegen voor mijn aangezicht. En zo komen we tot het eerste in de preek, de missie van Jona. Zijn opdracht. Zijn opdracht is eenvoudig. Ga naar Nineveh en ga daar preken. Maar wie is deze man? Nou, het is opvallend dat erbij staat de zoon van Amittai. Daar straks iets over, maar allereerst iets over de betekenis van zijn naam. De naam Jona betekent duif. En een duif staat ergens voor symbool. De Heer Jezus die noemt dat bijvoorbeeld in Matthäus 10 vers 16. Daar wordt de duif, dit dier, aangehaald voor het beeld dat Gods geroepen dienaren oprecht en zachtmoedig moeten zijn. Dat is het beeld van de duif, een oprecht en zachtmoedig dier. Nou, of dat allemaal waar is, weet ik niet, maar in ieder geval, de Heer Jezus typeert een duif en typeert een mens als zoals een duif. Oprecht, zachtmoedig. Maar ik denk als de eerste hoorders van dit Bijbelboek de naam Jona hoorden, de zoon van de Amittai, dat ze niet direct dachten aan een oprechte en zachtmoedige profeet. Want wie was die man? Wie is Jona, de zoon van Amittai? Nou, we lezen in de Bijbel op nog een andere plek over hem, namelijk in 2 Koningen 14 vers 25. Jona is een profeet die, zo lezen we in die Bijbeltekst, die de Israëlitische koning Jerobeam heeft opgeroepen tot een politiek van militaire uitbreiding. Om zo de grenzen van het volk van Israël, van het land van Israël, uit te breiden. Jona was een totaal ander soort profeet dan zijn tijdgenoten Amos en Hosea. Amos en Hosea hadden het volk gewaarschuwd tegen de corruptie van de koningen. Amos en Hosea spraken het volk aan als een tegenover. Maar Jona niet. Jona schijnt die misstanden bewust genegeerd te hebben uit nationalistische ijver. En ik denk dat zijn eigen positie er ook beter van werd. Jona, we zouden hem typeren als een ja-knikker. Iemand die altijd maar met iedereen meepraat en daardoor macht en aanzien krijgt. Maar wat is het een schok? Dat zo'n profeet juist de opdracht van de Heere krijgt om naar Nineveh te gaan. Wat heeft hij daar nu te zoeken in Nineveh? Nineveh is een stad die in die tijd beslist niet met vertedering werd uitgesproken. Het was de zetel van het grote Assyrische Rijk waar Israël mee in oorlog was. En dat Rijk wilde Israël onder de voet lopen. Nineveh stond bekend als één grote samenballing van heidendom. Naar Nineveh? Om er ook nog te vertellen wat we lezen in vers 2... te prediken dat hun boosheid is opgeklommen voor Gods aangezicht. Verplaats je even in Jona, die profeet, die zo met zichzelf ingenomen is, die opdracht krijgt naar Nineveh, om dat te preken. En dat zinnetje, de boosheid die is opgeklommen voor Gods aangezicht, dat wil als het ware zeggen, daar in Nineveh, daar zie je onder een vergrootglas al het kwaad dat de mensen doen. En ze zitten er ook vast niet op te wachten dat ik daar naartoe ga. Maar dan moet je naartoe, Jona. Om mensen de wacht aan te zeggen. Want het kwaad dat schrijdt ten hemel. Die verdorvenheid moet jij gaan aanzeggen. Jona moet zijn eigen positie loslaten. En hij moet dat gaan doen. En we lezen tegelijkertijd de achtergrond hiervan, want hoofdstuk 4, dat is eigenlijk de achtergrond van heel de geschiedenis. In hoofdstuk 4, de versen 1 en 2, weten we dat Jona de Heere kent. We weten dat Jona, ondanks wie hij is, ondanks zijn misstappen, dat hij de Heere kent als een God die groot is van barmhartigheid en goedertierenheid. Hij kent de Heere als een God die het kwade wil vergeven. Als een Heere die mensen tweede kansen wil geven. Die graag vergeeft. En u denkt, hier moet ik naar Nineveh? Naar het oosten? Om daar een genadige hand te gaan uitreiken aan de vijand waar ik juist zo tegen gefulmineerd heb? Moet hij uit Israël nu naar de volken toe met een boodschap van wet waar ook evangelie in ligt? Gemeente, God vraagt iets van Jona wat naar zijn idee belachelijk is. Maar dat is zijn missie. En hij is de missionaris. Gemeente, wat is uw roeping? Welke roeping heeft de Heere voor u en voor jou? Welke missie hebt u te doen? Wat vraagt de Heere van u? Als ik zo geschiedenis lees en ik betrek dat op mijn eigen situatie, dan zie ik daar gelijk de lijnen in liggen naar het wezen van een predikant, het wezen van een geroepen dienaar van het woord. Die is niet geroepen om mensen naar de mond te praten, maar die is geroepen om profetisch te spreken. Profetisch, dat wil zeggen dat er een woord van de andere kant komt. Een woord van de Heere, wat ons vaak in de weg zit. Want de Heer is scherp op wie wij zijn en op hoe wij leven. Het profetische preken heeft altijd iets van een tegenover. Jona weigerde om net als Amos en Hosea een tegenover voor het volk te zijn. Gemeente, wat zegt dat ons? Wat zegt dat ons als de boodschap van het woord ook deze morgen als een tegenover naar ons toe komt? Welke boosheid, welke zonde stijgt erop? Vanuit Waarden, Driebrugge, deze omgeving. Welke boosheid stijgt erop vanuit jou en mijn leven? Gemeente, laat deze morgen het onderzoekende woord op uw hart en leven los. De Heilige Geest komt tot u deze morgen. En die leert ons om deze morgen de hand in eigen boezem te steken. Waarin lopen wij weg voor de roeping die de Heer voor ons heeft als gemeente? Maar gemeente, laten we het persoonlijker maken. Als we kijken naar welke roeping de Heer voor ons heeft. Wat stijgt er dan op vanuit onze levens? Wat zien de mensen aan ons in je omgeving, je gezinsleden, je collega's, je studiegenoten? Mensen die we kennen, onze buren. Wat stijgt er op vanuit onze levens? Hoe staan wij bekend? Gemeente, als we nu kijken naar de boodschap die wij hebben te spreken. Want Jona moet een boodschap spreken. Maar zo heeft de Heer ons ook op tal van posities gezet. In je gezin, als ouders, heb je een bepaalde positie ten opzichte van je kinderen. Durven wij ook aan te wijzen wat verkeerd is in ons gezin? Durven wij de verdorvenheid die onze gezin is binnengekomen via allerlei manieren? En ik denk dat de schermen die we overal bij ons hebben, we kunnen niet zonder, want we kunnen er niet zonder werken, we kunnen er zelfs niet zonder de kerkdiensten volgen. Maar ik denk dat we wel kritisch moeten zijn, wat komt er binnen? En dat we door het filter van Gods woord heen moeten gaan. En ik weet wel, dat is lastig, dat is een verborgen wereld en je zit er maar zo middenin. Maar gemeente, verdiepen we ons erin? Durven we te spreken in onze kerk? In onze maatschappij? Durven we de vinger kritisch te leggen bij ontwikkelingen in onze samenleving, waardoor de wereld kapot wordt gemaakt? Of denken we alleen maar weer, wordt het maar weer gauw zoals vroeger? Durven we eerlijk te zijn, dat ook ons consumentisme, hoe wij omgaan met de wereld, dat vaak niet is zoals de Heer dat wil? Of zijn we vooral in deze tijd bezig, wordt alles maar weer gauw zoals vroeger? Gemeente, de Heer spreekt ons tegen. Tegen onze eigen zondige ervaringen en gevoelens in. En gemeente, dan mogen we dat niet beperken tot zondige structuren in deze wereld. Maar de vraag is, als dit woord op ons afkomt, hoe is het nu met ons hart? Hoe is het nu met uw hart? Waar klopt je hart voor? Voor deze wereld en alle begeerlijkheden in deze wereld, voor het meer, 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 voor een groot en meeslepend leven leiden, of klopt je hart al voor de Heere? Gemeente, als we kijken naar ons hart, dan gaat het hier over die boosheid, je zou kunnen vertalen verdorvenheid. Schrijft ons, onze verdorvenheid, schrijft dat ook niet op ten hemel? Zoals de doopformulier zegt, in zonde ontvangen en geboren en daarom rust de toorn van God op ons. Nee, gemeente, die kant van het woord, die scherpe kant, die mag er niet uit, want dan wordt het vlak. En dan doen we net alsof het allemaal goed is met ons. Maar gemeente, deze crisis waar we middenin zitten, die heeft ons ook laten zien dat de mens ten diepste alleen om zichzelf denkt. En het liefst zoveel mogelijk van zijn leven hier op deze aarde vast wil houden. In plaats van dat we leren dat we een tijdje leven in deze tijd wat voorbereidingstijd is op de eeuwigheid. Gemeente, het woord maakt ons deze morgen eerlijk. Dat we met een leeg hart, een zondig hart tot de Heere mogen gaan. Maakt ons eerlijk dat we daar mensen op durven aan te spreken. Die roeping ligt er. Een tijdje geleden sprak ik iemand, een jong stel, tijdens een huwelijksgesprek. En we hadden het zo over de opvoeding en we hadden het erover dat, ja, dat het best wel lastig kan zijn als je ouders bepaalde dingen zeggen, dat is niet goed voor je, dat moet je niet doen of dat zou je anders moeten doen. En dan merk je in het opgroeien dat je daar wat tegen in opstand komt, dat je denkt, ja, maar waarom zeggen ze dat nu eigenlijk? Maar achteraf was het goed dat ze ons ook beschermd en bewaard hebben voor heel veel zaken. Het was vormend, maar vaak willen we die stemmen niet horen. Ja, gemeente, spreek als de Heere dat van u vraagt. Ga, zegt de Heere God tegen Jona. Het gaat daar niet goed. Je moet daar spreken, je moet daar naartoe. Jona, sla je vleugels uit. En vlieg daarheen. Maar Jona, wat lezen we in het woord? Ja, gemeente, wat staat er? In vers 3. Maar Jona maakte zich op om te vluchten. Naar Tarsis. En hij zocht een schip. Hij daalde eerst af naar Jafo in de buurt van Tel Aviv. En hij vond een schip dat naar Tarsis voer. En hij betaalde de vrachtprijs. En hij daalde af om naar Tarsis te gaan. Van het aangezicht des Heren. Wat doet Jona? Gemeente, Jona is de meest krachtige dienstweigeraar in de Bijbelse roepingsgeschiedenissen. Hij moet naar het oosten toe. Maar hij gaat naar het uiterste westpuntje van de toenmalige bekende wereld, Tarsis. Jona maakt zich eenvoudig gezegd uit de voeten. Noemen ze meisjes, hij verstopt zich. Ja, waar ik het net over had aan het begin van de preek. Hij krijgt een opdracht van God, maar hij doet het niet. Hij probeert zich te verstoppen voor God, onder in een boot. En wat het ergste is, en wat hier heel duidelijk getypeerd wordt. Hij vlucht weg van voor het aangezicht des Heren. En dat zinnetje wat er hier twee keer staat, dat betekent, hij vlucht weg van de dienst van Yahweh. Hij vlucht weg van de opdracht die Yahweh, de Heere, de God van het verbond, aan hem gegeven heeft. Wat zegt dat over Jona? Gemeente, dat zegt dat Jona in ieder geval geen valse profeet is. Want Jeremia leert ons dat valse profeten helemaal niet voor Gods aangezicht staan. Maar Jona is een profeet die ondanks zijn tekorten, ondanks zijn eigen gereidheid, leefde voor Gods aangezicht. Maar hij is hier ongehoorzaam. En hij vlucht bewust. Letterlijk staat er van voor Gods aangezicht. Weg. Weg bij de Heere. Weg van zijn roeping. Maar kent Jona Psalm 139 dan niet? De psalm waar we net een vers uit zongen. Die psalm gaat erover, waar zou ik heen vluchten van voor Gods aangezicht? Waar zou ik heen vluchten voor uw geest? Psalm 139 zingt eigenlijk, ik kan me niet verstoppen voor uw Heere, want u ziet mij overal waar ik ben. Vanaf mijn eerste levensstond tot aan mijn sterfdag. Zoek de Heere. Wil de Heere nabij zijn. En zo zingt Psalm 139, al nam ik de vleugels van de dageraad. En dan zou ik gaan wonen tot aan het uiterste puntje aan de verste zee. Ook daar kan uw rechterhand mij vastgrijpen. Ja, zal uw hand mij vastgrijpen. Waarom doet Jona dat dan? Jongens en meisjes, vroeger op de zondagschool dacht ik altijd. Als het over Jona ging, dan ging het best wel eens over. Waarom luistert Jona nu niet gewoon? Waarom doet Jona niet gewoon wat de Heere van hem vraagt? Gemeente, in het studeren op deze tekst kwam ik erachter dat er met Jona iets aan de hand is. En als we dat willen weten, dan moeten we hoofdstuk 4 daarbij betrekken. Want hoofdstuk 4, dat is een hoofdstuk waarin we een stuk reflectie eigenlijk lezen achteraf. En ook als Jona al in Nineveh is. En in hoofdstuk 4 wordt heel duidelijk het hart van die profeet geopend. Er is namelijk iets aan de hand met Jona. In hoofdstuk 4 lezen we twee aanwijzingen die we daarbij moeten betrekken. De Bijbeluitlegger Tim Keller wijst daar heel mooi op, die vaak een frisse en eigentijdse uitleg geeft van de Bijbel zonder iets af te doen van de waarheid. Het eerste waar Jona bang voor is, gemeente, is dat hij bang is voor mislukking. Dat komen we tegen in hoofdstuk 4. God gaf een Hebreër een eenvoudige opdracht. Om een vreemde stad binnen te gaan met de oproep, je moet je bekeren. Maar dat was vragen om mislukking natuurlijk. Want als je je dat voorstelt, dat hij naar die stad moet gaan, die wereldstad, Nineveh is een gigantische stad. We zouden zeggen, nu in onze tijd, dat zou een grote stad zijn als Rotterdam of Amsterdam. Zo groot was die stad. En hij moet daar als een klein profeetje daar rondgaan om daar te gaan preken. Dat leek niets te kunnen opleveren. En als het dat zou opleveren, dan zou het misschien wel bespotting zijn of zelfs de dood. Ja, predikers gaan liever naar plaatsen toe waar ze mensen kunnen overtuigen. Maar gemeente, dat geldt niet alleen voor predikers. Onlangs had ik het erover met twee doopouders. Dat je als ouders ook wel eens bang kunt zijn om duidelijke keuzes te maken voor je gezin. Omdat je bang bent voor mislukking. Omdat je bang bent dat als je vanuit Gods woord dingen aanwijst, dat het zich tegen je keert. En je denkt misschien, ja, wat vindt mijn familie daarvan? Wat vinden mijn vrienden daarvan? Gemeente, wat kan er een angst zijn? Angst voor mislukking. Ook in de politiek en in de samenleving. Wat zwijgen wij christenen vaak. Die roeping waar we het net over hadden. Nemen we die roeping serieus? Of is dat meer iets voor de zondag? Gemeente, het tweede waar Jona bang voor is, naast mislukking, dat is succes. Succes? U zegt, dat spreekt zichzelf toch tegen. Hij is aan de ene kant bang voor mislukking en aan de andere kant voor succes. Jazeker, hij is heel bang dat die boodschap van wet en evangelie aanslaat in Nineveh. En dat wilde hij niet. Want Nineveh is namelijk de hoofdstad van de grote vijand. En hij moet nu het woord van wet en evangelie daar gaan verkondigen. Met daarbij de mogelijkheid om te ontkomen, zo lezen we in hoofdstuk 4. En als rechtgeschapen Jood wilde hij dat niet. De vijand moest boeten. God was hem veel te genadig en hij wilde die boodschap niet brengen. Hij dacht, als de Heer daar werkelijk gaat werken door zijn geest, dan komen die mensen tot verandering. Gemeente, wat is er aan de hand met Jona? Jona is een zondaar die last heeft van tal van afgoden in zijn leven. Aan de ene kant dient hij de Heer en wil hij soms wel luisteren, maar aan de andere kant doet hij gewoon wat hij zelf wil. En een van die afgoden van Jona, dat is zijn eigen succes. Een ander is de superioriteit van zijn eigen ras. Hij voelt zich zoveel beter dan die buitenlanders. Hij voelt zich zoveel beter dan anderen. Gemeente, we kunnen wat er aan de hand is met Jona samenvatten in één eenvoudige zin. Jona die gelooft wel in de Heer, maar hij laat de Heer niet heersen in zijn leven. Jona gaat telkens weer zelf op de troon van zijn leven zitten. Eigenlijk heeft deze profeet niet zoveel begrepen wat genade nu is. De Heer dankbaar zijn voor redding. En dat frank en vrij delen met een ieder die het horen wil. Hij is bang en angstig. En hij staat er zo vaak zelf tussen. Gemeente, misschien herkent u die worsteling wel bij uzelf. Je staat er zo vaak tussen. Het luisteren naar de roeping van de Heer in mijn leven, in mijn gezin. Het luisteren naar het woord, het leven naar het woord. Op alle plaatsen waar de Heer ons stelt. Dat is nog niet zo makkelijk. Waarom niet? Omdat je er zelf zo vaak tussen zit, gemeente. Je zegt wel van genade te leven en je kan het op zondag ook wel beamen, maar luisteren naar de Heer, hem gehoorzamen tot in alle facetten van dit leven. Je kent misschien wel iets van die superioriteit over anderen. dat je jezelf beter vindt. Dat je in je vriendengroep niet gedraagt zoals het zou moeten. Je kent je misschien wel in dat je niet wil luisteren naar hem, omdat je zelf denkt, ach, dat levert toch niks op. En gemeente, dit alles brengt Jona tot een opstand tegen God, tot een verstoppen. En misschien zit jij zo vanmorgen wel in de kerk. Of luister je mee. Ik ben zo'n dienstweigeraar. Ik verstop mij voor de Heer. Terwijl je misschien niet zo lang geleden nog voor in de kerk stond als een doopouder of belijdenis aflegde van het geloof. Hoe lang nog? Hoe lang nog verstopt u zich voor de Heere God? Hoe lang nog verstop je je voor je roeping? Maar gemeente, zoals Psalm 139 zingt. Er is geen plaats waar de Heere u niet kan vinden. Wij horen deze boodschap omdat de Heere ons deze morgen wil zoeken. Omdat hij ons wil vinden. Omdat hij ons wil arresteren met zijn woord. Met de woorden van Psalm 139. Zijn rechterhand kan ons grijpen overal waar we zitten. En hij wil dat deze morgen doen. En de Heere gebruikt daar vaak stormen voor in het leven. En zo komen we tot de derde in de preek. Jona de diepte in. Kijk. Jona die scheept in. Om te vluchten richting Tarsis. En wat lezen we dan? In de versen 4 en 5. De Heere wierp een grote wind op de zee, zodat er een grote storm losbrak en het schip dreigde te breken. Staat dat een geweldige gemeente, dat de Heere die de machtig is als het ware, met zijn machtige armen de wind grijpt en het op die plek brengt waar het nodig is voor Jona. Vaak krijgen wij zo'n achterkant niet te zien. Maar hier in dit profetenboek zien we dat de Heere alle dingen bestuurt. Tot aan de stormen en de rampen toe. Ja, ruwe stormen mogen woeden. En wat gebeurt er met de mensen in die stormen? We lezen het. Toen vreesden de zeelieden. En ze schreeuwden het uit tot hun goden. En ze werpen lading allemaal van het schip af. En Jona? Bidt Jona ook? Zoals die heidenen wel bidden. Is opvallend, hè? De heidenen bidden hier. Misschien niet tot de juiste God, maar dat komt nog. Maar Jona, wat doet Jona? Hij is de enige die weet van het waarom van deze storm. Wat doe je als de stormen over je leven gaan? Brengt het je op de knieën? Doet het je vragen, Heren, heb ik het wel goed gedaan? Gemeente, in het pastoraat komen we veel stormen tegen in het mensenleven. Mensen kunnen erin vastlopen. En straks in de voorbeden gedenken we ook heel veel mensen die midden in de storm zitten, ook hier in de gemeente. En je kan erin vastlopen en er kunnen wanhopige vragen vanuit je leven komen. Maar Heere, wat hebt u nu te zeggen met deze storm? Want wij zien die achtergrond vaak zo niet. Maar gemeente, het enige wat we kunnen doen is op de knieën. En wanneer stormen ons op de knieën brengen, soms met misschien enkel een zucht, want soms kunnen we niet bidden, soms hebben we geen woorden van onszelf. Maar als we tot de Heere gaan in de storm, dan geeft de Heere het midden in de storm te geloven, ondanks dat het oog het niet ziet. Of vergaat het je zoals bij Jona? Hij daalde af in het ruim en sliep. Terneergeslagen, niet wetend waar hij naartoe moet. En gemeente, dat is opvallend, want we hebben nu 3 keer iets gelezen in de tekst. En 3 keer is scheepsrecht. Want Wat hebben we 3 keer gelezen tot op het punt waar we nu zijn in onze tekst? Nou, we hebben namelijk 3 keer gelezen dat Jona afdaalde. God riep en hij daalde af naar Jafo in het schip. Dat is de 2e keer, hè? Hij daalde af naar Jafo, daalde af in het schip. En nu, God roept opnieuw door een storm en opnieuw daalt hij af. De schepping kreunt en het schip kraakt aan alle kanten. Als je wel eens in een storm geweest bent op zee en je hoort hoe zo'n schip kraakt en kreunt, nou dan ben je bang, dan ben je angstig. Maar Jona, hij wil er niets mee te maken hebben. En het is hier niet, ik lag en sliep gerust, nee. Hij duikt onder voor God. Hij slaapt en zwijgt stil. Is dat nu een profeet? Ja, die vraag kan je wel stellen. Is dat nu een gelovige? Terwijl de oordelen van God over de wereld razen? Zien we ze ook nu? Corona, een klimaatramp, de sprinkhaan in Afrika, ontkerkelijking in ons land. Of gemeente, laten we de heidenen roepen tot hun goden. Of laten we ze wat lading verleggen en wat lading overboord, want zo gebeurt het in onze maatschappij. Hè? Nu we in een crisis zitten, zien we dat uitermate goed. Als we nou aan die maatregelen wat bijschaven, als we nu dit en dit doen, als we die economische maatregelen nemen, dan komt het weer goed, dan lossen we de crisis op. Ja, dat denken wij. Dat denken we. Maar als het niet tot een op de knieën komen voor de Heer komt, gemeente, dan komt er een volgende crisis en dan zijn we daar ook niet tegen bestand. Jona slaapt. In Jona zien we de slapende kerk. In Jona zien we zoveel christenen die slapen en het lijkt niet te raken. O gemeente, wat slapen we toch? Maar dan zie je opeens dat die schipper, die kapitein naar Jona toe gaat. Joh, waarom slaap jij? Ga toch eens roepen tot je God, zodat we niet verloren gaan. De wereld bepaalt de kerk bij het feit dat er gebeden moet worden, opvallend. De zeelieden voelen wel aan dat deze storm ongewoon is. En ze werpen het lot om te bepalen wie deze ramp over hen heeft gebracht. En het lot valt op Jona. En een spervuur van vragen komt op hem af. Waarom is dit kwater? Wat voor werk doe jij? Waarom ben je hier aan boord gekomen? Wat is je land? Uit welk volk kom je? En dan, gemeente, op het absolute dieptepunt van hoofdstuk 1, spreekt Jona. Ik ben een Hebreër. En ik vrees de Heere, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. In de storm zien we dat er tot een omkeer komt in Jona's leven. En deze zoon van Abraham, die de Heere kent, die de Heere kent als een God die zelfs een pad door de zee kan maken, die zegt, ik vrees de Heere, ik ben ondanks alles een Godvrezende. Je zou je kunnen afvragen, zijn dat niet slechts loze woorden? Die verwaaien in de wind. Is die niet veel meer een onderduiker? Maar gemeente, als we eerlijk zijn, zijn we dan niet allemaal vaak van die weglopers? We zijn geen haar beter dan Jona. En de zeelieden, ze weten genoeg. Ze snappen dat die man op de vlucht is voor God. En juist die heidenen, daar op dat schip, zij vrezen met grote vrezen. Ze zijn met een heilige huiver vervuld. Wat heb je gedaan, zeggen ze. Want ze wisten dat hij vluchtte voor Gods aangezicht. Ze proefden het kennelijk uit zijn woorden. Wat moeten we doen, zeggen ze. Jona zegt, gooi mij maar in de zee. Dan zal de zee tot rust komen. Want die storm komt er door mij. Jona die zegt, laat mij maar de dood ingaan. Nou, de zeelieden, ze schrikken er wel voor terug. En zo weinig erbarmen als Jona had met Nineveh. Zoveel erbarmen hebben deze heidenen met deze profeet, door wiens schuld ze in de nood zijn gekomen. En kijk, ze proberen zelfs nog terug te roeien. Opvallend, hè? Net al het bidden. Toen het vrezen van de Heere met een grote vrezen, dat betekent een heilig ontzag. En nu weer het erbarmen, wat we lezen met Jona. Soms zien we buiten de kerk meer van de Heere dan daarbinnen. Een bekende theoloog Miskotte zegt daarbij, dit is nou missie ondanks de missionaris. De Heere werkt door mensen, maar hij heeft mensen niet per se nodig. Jona ligt daar alleen maar ongehoorzaam te zijn onder in dat schip en zelfs daar doorheen. Met die kromme stok kan de Heere nog een rechte slag uitdelen. O gemeente, het hangt niet af van een mens. Hij schakelt mensen wel in. Zelfs als mensen vluchten, kan hij je nog gebruiken op die plaatsen. Het roeien mag niet baten. En er zat uiteindelijk niets anders op dan dat Jona van boord moest. En opnieuw roepen ze tot de Heere. O Heere, alsof ze in de kerk zijn opgevoed. Laat ons toch niet verloren gaan. Om het leven van deze man en leg geen bloedschuld op ons. Want gij, Heere, hebt gedaan wat u behaagt. Met die laatste uitspraak, gij hebt gedaan wat u behaagt, stemmen deze heidenen in met de geloofsbelijdenis van Israël. Heere, u hebt alles in uw hand. U leidt alle dingen. Toen pakten ze Jona vast. Het ging van je 1, 2, 3. Jona in het water. En de zee staat stil. En woedt niet meer. De woedende zee is gestild. Omdat Jona als een offer in het water viel. En die mannen, ze vreesden de Heere met een grote vrezen en ze offerden een dankoffer en beloofde geloften. Hier eindigt de eerste teksteenheid in de Hebreeuwse Bijbel. Gemeente, het ging over roeping. Het ging over vluchten. Het gaat over de stormen door. En dan zien we een man, Jona, bij wie eigenlijk alles misgaat. 3 keer gezakt. Dubbel en dwars. En als ik naar mezelf kijk en dan hoe ik het ervan afbreng in mijn roepingen. Misschien zegt u ook wel, dan ben ik zo vaak gezakt. Misschien denk je bij jezelf wel, ja maar die ander zelfs buiten de kerk doet het toch beter dan ik dat doe. Hoe moet het toch verder? Nou gemeente, deze geschiedenis kent een spiegelgeschiedenis. Want waar Jona en wij dienstweigeraars zijn. Waar wij schuld hebben. Waar wij het niet redden. Gemeente, mag ik u tenslotte wijzen op de ultieme Jona. Op onze Heer Jezus Christus. In Markus 4 lazen we die geschiedenis die zo lijkt op deze geschiedenis. Er is ook een hevige storm. En midden in de storm ligt de Heer Jezus, de meerdere Jona. Die ligt te slapen. En de discipelen, ze zijn bang, net zoals de zeelieden. En ze wekken hem op, meester, het schip vergaat. En in beide gevallen werd bij de storm gestild. En de opvarende behouden. Er is alleen 1 heel groot verschil. Jona, die wordt in de zee gegooid. Door eigen schuld. En het is slechts een storm van wind en water. Waarvan we weten dat de Heer ook nog eens een hele grote vis bestelde. Die daar langs kwam en Jona opslokte en die hem in leven behield. Maar gemeente, de Heer Jezus. De Heer Jezus die stilt hier deze storm slechts door te spreken. Maar hoe kan die dat? Dat kan die gemeente. Omdat hij niet zoveel later de echte storm inging. Dan doe ik op het kruis. vanwege ons weigeren van dienst. Vanwege ons wegvluchten voor al die roepingen. Vanwege ons verdorven hart en leven waar zoveel boosheden uit opstijgen. Vanwege onze verdorvenheid, gemeente, liet hij zich vallen in de grootste zee die denkbaar is. De goddelijke straf en de goddelijke gerechtigheid die wij verdienen. Christus ging daar ten volle in onder. Om voor zondaren de weg te openen. En misschien, gemeente, worstel je wel met de roeping in je leven. En zeg je, oh, ik breng het er zo slecht van af. Misschien ben je wel bang voor mensen. Bang voor reacties van mensen. Bang voor de buitenwereld. Bang voor je ouders, voor collega's, noem maar op. Maar vrees mensen niet, maar vrees de Heer. En hoe kan dat? Hoe kan je nou midden in de storm de Heere vrezen en het van Hem verwachten? O gemeente, dat kan alleen maar als je ziet op die meerdere Jona. Op de Heer Jezus Christus, die voor zondaren aan het kruis ging. Hij ging vrijwillig die grootste storm die maar denkbaar is in. Hij deed dat voor u. En gemeente, als Hij voor ons die storm ingedoken is, heb ik geen storm meer te vrezen. Want in die storm is Hij mij nabij. En als Hij dat voor mij deed, dan hoef ik niet langer bang te zijn voor eigen succes of voor eigen mislukking. Maar mag ik weten dat mijn opdracht en mijn roeping op Hem berust. Stormen kunnen je heel wat afnemen in dit leven. Misschien zeg je wel, ik zit er middenin, maar dominee, zo ervaar ik het niet. Maar gemeente, één ding. Wat stormen je ook kunnen afnemen? Het leven met een hoofdletter. Als het geborgen is door het geloof in de Heer Jezus. En als het eeuwige leven je deel mag zijn, dan kan niemand je dat afnemen. Zelfs als je dit aardse leven moet verlaten. Daarom, gemeente, komt het erop aan. Om Hem te vertrouwen. Om niet bevreesd te zijn. Maar de Heere te vrezen met een heilig ontzag. En bij Jona komt het tot die verandering. Als je verder leest, zie je dat hij in die vis waar hij gered is, bidt en smeekt. En dat de Heer hem redt. En dat hij ook later toch weer telkens terugvalt. Maar dat de Heere weer tot hem komt. Maar bij u en bij jou, komt u op de knieën voor Hem. In geloof deze morgen. Waarom bent u zo vreesachtig? Zegt Jezus. Waarom aarzel je nog? Hebt u geen geloof? Ruwe stormen mogen woeden. Alles om mij heen zijn nacht. God, mijn God, zal mij behoeden. God houdt voor mijn heil de wacht. Amen. Gemeente, zullen we gaan zingen van Psalm 135 en daarvan het derde vers. Laten we zingen Psalm 135 vers 3. mede willen de Heere danken en ook met en voor elkaar bidden. Heere, u bent alle hulde waard. U bent de schepper van hemel en aarde, de onderhouder van hemel en aarde. U bent degene die uit liefde uw zoon gaf. Opdat zondaren, Heere, die zich verstoppen voor u, die zo vaak de weg kwijt zijn en verkeerde wegen inslaan, gered mogen worden door u. Heere, ga zo met ons, u kent ons. Wees met een ieder die worstelt met roepingen in zijn of haar leven. Wees met een ieder, Heere, die worstelt met de zonde van het eigen hart. Heere, wat kan er een strijd zijn met die inwonende zonde? Wat kan er een nood zijn? Wat kunnen er een vragen zijn? O Heere, wees nabij. Geef kracht. Heere, wij bidden voor hen die in de stormen zijn. Straks zullen we in de voorbeden mensen noemen, maar ook mensen worden niet genoemd. Anderen die misschien al jarenlang door de stormen heen gaan. Zoveel wordt afgenomen voor hun gevoel. O Heere, leer ons op de knieën te gaan en met u te leven. En ons leven buiten onszelf, in Christus Jezus te zoeken. Heere, leid ons daartoe door uw Heilige Geest. Heere, we danken u voor deze dienst, dat we mochten zingen, tot eer van u. Dat we samen mochten zijn met een deel van de gemeente. Wees met heel de gemeente, bouw uw gemeente. Wees met de kerkraad in deze moeilijke tijd, waarin telkens weer keuzes gemaakt moeten worden die lastig zijn. Maar tegelijkertijd, Heere, ondersteunt u ook daarin. Wees deze middag, als daar, Heer, nog zondagsschool is in de kerk. We bidden voor de belijdeniskategezanten. We dragen hen op in het gebed. Heer, we bidden ze over heel uw gemeente. Ontfermt u zich over de gemeente. Wees de gemeente in alles nabij. Heer, we bidden voor de predikant die u nu nog aan deze plaats verbonden hebt. Geef hem uw zegen. Stel hem tot een rijke zegen. Heer, wij bidden of u nabij wil zijn. We bidden voor onze kerk, de protestantse kerk in Nederland. Waarin u ons geplaatst hebt, waarin uw woord nog steeds mag klinken. O Heere, wij bidden u om een herleving, om op de knieën komen voor u. Heere, wij bidden of u daarin krachtig wilt werken en wilt beginnen in onze eigen hart, in onze eigen levens. Heere, wij bidden voor deze wereld in nood, een wereld die bloedt uit duizend wonden. Wat is er een onrecht, wat is er een machteloze situatie van zoveel mensen. Er staat te veel op spanning in de maatschappij. We zien het in onze maatschappij. Demonstraties, geweld. Geweld tegen gezagsdragers. De liefde die verkilt. Samenleving die van binnenuit uitgehold wordt, ieder voor zich. O Heere, ontfermt u zich over ons land en over ons volk. Geef wijsheid aan hen die u over ons geplaatst hebt. Onze minister-president, onze koning. Allen die daarin een belangrijke roeping en taak hebben, wees hen nabij. Heere, we komen tot u in het gebed met uw volk Israël. Wees uw volk nabij. Heere, het Bijbelboek Jona was ook voor Israël een duidelijke boodschap dat het woord verder reikt dan de grenzen van Israël, maar dat heel de wereld het moet horen. O Heere, wij bidden voor Israël, voor uw volk, uw verbondsvolk, wat u niet loslaat. In het bijzonder bidden we, Heere, voor de Messias belijdende Joden, de eerste oogst. We zien uw trouw ook daarin doorgaan. Wees hen nabij. Geef hen kracht in alles. Heere, we bidden voor de vervolgde kerk, de verdrukte kerk. Heere, bewaar hen, houd hen in stand. We komen tot u in het gebed, Heere, met de nood en ook de vreugden die er zijn hier in de gemeente. En Heere, dan bidden we u voor het echtpaar de Kloet uit Woerden, die na een kort ziekbed hun dochter Petra, die in Veenendaal woont, de doop moesten overgeven. Heren, dan is er een diep verdriet als een jonge vrouw van 41 met twee kinderen moet sterven. O Heren, wees dit gezin nabij. Geef hen kracht in alles. O Heren, wees u zelf de grote trooster. Wij bidden of u dat wilt doen, of u hen nabij wil zijn en hen wilt ondersteunen in alles. Heren, we bidden of u wil zijn met de heer Hofland uit Driebruggen, die werd uit het Sint-Tonius ziekenhuis in Leidse Rijn overgeplaatst naar Weddenstein in Woerden voor revalidatie. Heren, wij bidden of u hem ook nabij wil zijn, of u alles wil geven wat nodig is. Krachten van u. Heren, ondersteunt u hem in alles. We komen tot u met het gebed voor de heer Verdouw uit Driebruggen, die opnieuw enkele dagen in het ziekenhuis werd opgenomen, nog steeds klachten na de operatie heeft van enkele weken geleden. O Heer, wees ook hem nabij, geef alles wat nodig is, uw zegen, ook draag kracht om die weg te gaan, ook als het tegen zit. Heer, we komen ook in de voorbeden tot u met dankzegging, met mevrouw Timmerau Zora uit Water, die weer mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Heer, wij danken u daarvoor en we bidden of u haar ook nabij wil zijn, krachten wil geven, aansterking wilt geven, opdat ze opnieuw, Heer, krachten krijgt om dit leven te leven met u. We komen tot u met het gebed voor Els Meijer, haar bodegraven, die weer onderzoeken krijgt, gericht op haar hart en gericht op de ziekte van Lyme. Wij dragen haar op in het gebed, ook als haar weg zwaar en moeilijk is, als de storm in haar leven al lang is. O Heere, wees haar nabij, geef haar kracht in alles. U bent toch machtig om een wonder te doen, om artsen te laten zien wat er aan de hand is, om medicijnen te zegenen. O Heere, doe dat. Heren, we komen tot u in de voorbeden met Mariette Breugem uit Wallingsveen, die opnieuw is opgenomen voor behandelingen. We dragen u ook op het gezin, Heren, waar ze uitkomt, haar ouders, gezinsleden, vrienden. O Heren, wat is haar weg diep? En wat gaat ze door een dal heen? En Heren, wat is er een nood? Wij bidden of u haar nabij wil zijn, of u haar de krachten wil geven, ook als ze misschien voor ons gevoel niet bereikbaar is door de zorgen die er zijn. Maar Heren, geef toch dat ze voor u bereikbaar is en dat u ook door alles heen werkt in haar leven. We komen tot u met het gebed voor Rick Thierry uit Bodegraven, die op straat werd geschept door een auto. Heren, wat is dat erg als dat gebeurt, en wat zien we ook dat ondanks alle grote rampen die er kunnen zijn, maar zo een ernstig ongeluk in een klein hoekje zit en dat het maar zo kan gebeuren. We danken u, Heren, dat het wonderlijk mocht aflopen. Al heeft Rick onder andere een gebroken been. Maar we danken u voor uw sparende en bewarende hand. En geef, Heren, dat bij de jonge Rick, dat dit wat er gebeurd is ook indruk mag maken in zijn leven. Dat hij beseft dat hij door u bewaard is. Dat u nog een plan met zijn leven heeft. O Heren, wees ook met zijn ouders, met de gezinsleden. Wees hen nabij. Zo leggen we al onze gebeden voor u neer, Heren, in het gebed. We hebben u veel om voor te bidden. Maar Heren, nog meer om voor te danken. Wie u bent in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wij danken u voor alles wat u doet en wat u werkt. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen als onze slotpsalm uit psalm 95. En daarvan zingen we het derde vers. Laten we zingen op psalm 95 en daarvan het derde vers. Gemeente, ga dan heen in vrede naar uw huizen. Bewaar Gods woord in uw hart en daardoor ontvangt u zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.